Yes, welkom bij Semi Interessant. Mijn naam is Nick Papens.
En ik ben Ruben Abends.
Vandaag in de show hebben we Hajo de Feiter te gast. Hij is medeoprichter van Johnny Cashew. Een duurzaam cashewmerk dat de revolutie in de notenindustrie wil ontketenen. Een cashewnoot legt namelijk de eerste 12.000 kilometer af voordat hij bij jou op de borrelplank terechtkomt. Dat kan anders, dacht Hajo. Hajo, welkom. We zijn ontzettend blij dat je te gast bent. Laten we beginnen met de eerste vraag. Droomde je als jongetje al dat je een cashewbedrijf ooit zou oprichten?
Nee, zeker niet. Dat had ik niet gedacht. Ik droomde wel als jongetje over boer worden. Daar heb ik ook op voor gestudeerd. Dus ik ben in ieder geval wel in de landbouw terechtgekomen. En dan op een goede manier, denk ik.
Want wat inspireerde jou om in de cashewbusiness te stappen?
Ja, ik heb eigenlijk de afgelopen 15 jaar in Afrika gewoond en gewerkt. En daar heb ik een grote landbouwproject altijd gedaan. En zo heb ik ook een tijd in Tanzania gewoond, waar ik altijd cashewnoten langs de weg kocht. Die mij heerlijk smaakten, maar waar ik verder niet echt over heb nagedacht wat daar mee gebeurde. Totdat jaren later een vriend van mij zei, die in de notenhandel zat, van hey, die cashews, dat is een rare handel, joh. En dat is ingewikkeld, dat kunnen we niet duurzaam krijgen. En ik heb daar verder op dat moment geen aandacht aan besteed. Maar dat wel blijkbaar in mijn hersens opgeslagen ergens. En ja, toen kwam op een gegeven moment corona. Dat hebben we natuurlijk allemaal meegemaakt. Kon ik niet meer naar Afrika, althans ik kon er wel heen. De vraag was of ik weer terug zou komen. En mijn vrouw zei, nou dat lijkt me een minder goed plan om dat risico te nemen. Dus ik moest een beetje gaan nadenken over hoe en wat. En toen dacht ik, hoe zat dat ook alweer met die cashewnoot? Nou, zo is het eigenlijk een beetje begonnen.
Je dacht random even aan de cashewnoot. Of je was een borrelplank aan het eten met cashews en toen kwam het idee weer.
Nou ja, het was eigenlijk gewoon meer van... We zaten gewoon thuis, stil met z'n allen. En ja, wat ga je doen? Vind je nog leuk wat je doet? Wat zijn er nog meer voor een opportunities? Samen met Roel van der Weijer, mijn co-founder, die ik uit mijn tijd uit China kende, waar we allebei woonden en werkten toen. Een biertje gaan drinken op afstand, zoals dat moest in corona. En ik zei tegen hem, weet je nog dat verhaal van die cashews? Toen zijn we op het bierviltje begonnen. En 3,5 jaar later hebben we een echt bedrijf. Dus dat is wel mooi natuurlijk.
Want wat is het verhaal van de cashews?
Nou, ik zal even beginnen bij het begin. Dat is natuurlijk altijd heel makkelijk. Dat is het beste natuurlijk. Maar 55% van de wereld cashewproductie vindt plaats in Afrika. Het continent Afrika. En dat is mooi. Maar het gekke is dat 95% van die totale Afrikaanse productie op een boot naar Vietnam gaat. Of India, met name Vietnam, om daar gepeld te worden voordat hij weer terugkomt. Nou, op zich zou dat niet zo heel erg zijn als natuurlijk al die noten opgegeten werden in Azië. Maar het gekke is dat die 55% van die wereld cashewproductie vertegenwoordigt ongeveer alles wat wij opeten in Europa en Noord-Amerika. Dus het is wel degelijk zo dat eigenlijk al die Afrikaanse noten bij ons in de winkels terechtkomen. Maar dat ze eerst allemaal omvaren naar Vietnam om daar gepeld te worden. Alvorens dus weer terugkomen hier. Nou, dat is natuurlijk een heel vreemde situatie. En dat vond ik zo onlogisch, en Roel ook, dat hij zei, ja, wat gebeurt er nou? Gelukkig niet gehinderd door enige kennis van fast-moving consumer goods, merkbouw, retail enzovoort. Wat gebeurt er nou als we die omreis eruit halen? Dat is sowieso beter voor het milieu, hè? Want die carbon stoot er niet meer uit. Hè? Dus we halen sowieso 57% in emissies eruit. Maar bovendien, en dat spreekt mij veel meer aan, is dat we ook in Afrika allemaal banen kunnen realiseren. Ik vertelde dat ik daar gewoond heb. En natuurlijk ook gewoon echt met eigen ogen heb kunnen zien hoe belangrijk het is dat mensen een goede baan hebben en dat ze goed inkomen kunnen verdienen. Nou, en dat kan als we ze dingen gewoon pellen. Nou, dan denk je misschien is het technologisch heel erg ingewikkeld wat gebeuren moet. Nou, dat is het ook niet.
Ja, kunnen ze ontzettend goed pellen dan in India of in Vietnam? Of waarom wordt er daar naartoe?
We hebben wel kleinere handjes, hè?
Dus het is wel fijn. fijner werk. Nee, kijk. De historie is als volgt. Hè. Dus in Azië of Vietnam, India is het groeit ook cashew. De populatie daar is hard gegroeid. Daar is cashew onderdeel van het dieet. En in Afrika is het echt een cash crop. Hè. Dus mensen verkopen dat in plaats van het opeten, omdat je er meer voor krijgt. Maar als je het zelf opzet, kun je beter. Dus het is een echte cash crop voor Afrika.
Ze eten helemaal geen cashews in Afrika?
Nee, echt niet.
Vrijwel 100% is voor export.
Ja, echt. Misschien dat er een beetje links en rechts gegeten wordt. Maar
langs de weg door jou.
Ja. Precies. Nou, net als met koffie. Hè. Dus, ik woonde in Arusha in Tanzania tussen de koffieplantages. En het enige wat ik daar kon kopen was Nescafé. Weet je wel? Niet te drinken. Poeder met een beetje water en dan kloppen. Niemand drinkt daar normale koffie. Terwijl je wat tussen koffiebonen woont. Ja, omdat gewoon koffiebonen kun je zo relatief duur verkopen aan ons in Europa en Amerika. En daar heb je gewoon veel meer aan dan het zelf opdrinken. Dus zo is het ook een beetje met die cashew. Terug naar Azië. Populatie in Azië groeit natuurlijk als een dolle. Dus er zijn heel veel mensen die allemaal cashew wilden eten. En daar was een tekort aan. Dus die zijn op een gegeven moment gaan importeren voor hun eigen consumptie. Nou, en de industrialisatie in Azië gaat gewoon wat harder dan in Afrika. Dus die zijn op een gegeven moment fabrieken gaan bouwen in Azië waar capaciteit in zat. Dus toen zeiden ze, ja, weet je, eigenlijk kunnen we dat ook wel gewoon zelf pellen in plaats van gepeld kopen uit Afrika. Ja, en zo is de industrie gaan groeien waar we nu op een absurd punt zijn. Waar ja, zeg maar 95% van de wereld cashewproductie, want ook de Aziatische productie gaat veel naar Vietnam toe, ja, daar gepeld wordt. Ja, dat is natuurlijk een bizarre situatie.
Maar machinaal, dus met machines, toch?
Ja, deels machinaal, deels met de hand.
Dan zijn echt mensen die iedere cashew met de hand pellen?
Dus wij pellen alles met de hand.
Ja.
Want we duiken meteen in het
ambachtelijk.
Ambachtelijk, ja, precies. Hè. Dat zouden we eigenlijk op moeten zetten. Handgebakken, handgepeld. Maar ja, het is eigenlijk wel een treurig verhaal waarom we het met de hand doen in plaats van machinaal. Het is natuurlijk een natuurlijk product. Dus die cashewnoten hebben allemaal verschillende groottes. En ik had eigenlijk een raw cashewnoot nou mee moeten nemen. Dat kan ik straks nog even halen.
Size matters? Of maakt het
zijn allemaal
uit?
Nee, dat zeker. Maar size matters, zeker. Hoe groter en witter, hoe beter. Dus dat is eigenlijk een beetje de tendens in de cashewwereld. Maar je hebt 29 verschillende grades die uit de cashew komen. Dus je hebt grote helen en dan kleine helen. Dan heb je halve en dan heb je ook nog gebroken. Nou, en op de een of andere manier hebben we met z'n allen besloten in de wereld dat gebroken cashewnoten minder waard zijn dan hele cashewnoten. Beetje hetzelfde als met kromkommerachtige toestanden. Ja, waarbij wij gewoon geproefd hebben en vast hebben gesteld dat die cashewnoten wel degelijk hetzelfde smaken als hele noten. Dus ja, die gewoon opgegeten kunnen worden. Dus het is heel gek dat je maar 10% van de waarde krijgt voor een gebroken noot ten opzichte van een hele noot. Nou, je voelt misschien al een beetje aankomen, maar machinaal pellen levert meer breuk op. En meer breuk betekent minder inkomsten. Dus als je een Afrikaanse processor bent, wil je zoveel mogelijk hele noten. Nou, dat bereik je door handmatig te pellen. Waardoor je breuk dus terugbrengt. Meer hele noten hebben ze een betere opbrengst. Nou, als Johnny Cashew zeggen wij, gebroken noot is ook een noot. Dus wij omarmen die en kopen die gewoon voor dezelfde prijs in. Of voor een goede prijs in. En halen dat hierheen, stoppen ze gewoon in onze zakken. Dus bij ons vind je hele grote, hele kleine en gebroken halve noten in de zakken. Maar er is ook nog wel iets wat echt te klein is om in die zakjes te stoppen. Een beetje cashew-gruisachtige
poeder.
Dingen. Ja, precies. Cashewpoeder. En daar maken we dus bijproducten van. Dus denk bijvoorbeeld, we werken samen met partijen die dat als basis gebruiken voor ijs. We leveren aan een leverancier of een producent van vegan kazen. Nou, enzovoort, enzovoort.
Dus naast minder uitstoot door transport, is er ook minder voedselverspilling eigenlijk?
Ja, nou, wat er eigenlijk gebeurt, het is niet zozeer voedselverspilling. Want als je iets gratis op de markt verkoopt, bijna voor nul, is altijd wel iemand die het wil kopen. Dus het wordt wel gekocht. Alleen het wordt tegen dumpprijzen verkocht. Waardoor je eigenlijk als processor in Afrika geen geld kan verdienen. En nou, dat is natuurlijk wel, ja, dat is natuurlijk gewoon schandalig. Want ja, uiteindelijk moet iedereen gewoon een normale boterham verdienen aan het product. En dat is een beetje waar de industrie heen is gegaan. In Europa hebben we echt minder markt voor die gebroken noten. In Azië is die markt vrij groot. Daar gebruiken ze echt op maaltijden en sauzen, weet ik veel wat. Maar gelukkig zijn de Vietnamezen en de Indiërs zo vriendelijk geweest om 80% importheffing te leggen op gepelde cashew. Dus ongepelde cashew mag je gratis naar binnen brengen en dan kun je het pellen en waarde toevoegen. Dat vinden ze top, maar als het al gepeld is, dan krijg je het land niet in. Zonder dat je heel veel export duties moet betalen. Ja, en wij in Europa zijn natuurlijk, zeker wij als Nederlanders, vinden het natuurlijk altijd mooi om iets voor een mooie prijs in te kunnen kopen. Dus ja, zo is dat toch een beetje ontstaan, dat dat allemaal hier naartoe is gehaald voor weinig. Ja, en dan is er natuurlijk altijd iemand die er wat mee kan. Maar wij strijden voor een goede keten, dus goed leefbaar inkomen voor iedereen.
Alright, nou dat klinkt ook eigenlijk als een logisch plan. In plaats van dat die cashewnoten, ik zie hier op de verpakking staan, wat is het, 12.000? Ja, 12.000 kilometer moet reizen voordat die bij jou op tafel ligt.
Ja.
Cut out the middleman. Je haalt het gewoon direct uit Afrika waar ze het ook gelijk pellen.
Ja.
Waarom is dat niet eerder gedaan?
Nou, omdat ik denk dat je wel We zijn natuurlijk komen uit een kapitalistisch tijdperk, zou ik zeggen. Na de Tweede Wereldoorlog zijn we natuurlijk begonnen met een trend van meer voor weinig. Of meer voor minder, beter gezegd. En ik denk dat dat heeft ons natuurlijk veel gebracht op allerlei fronten.
Hele goedkope tomaten.
Hele goedkope tomaten.
Dat smaakt dus.
Heel veel aardappels, heel veel varkens, heel veel kippen. Nou, en ik denk dat we op een punt zijn gekomen. En ik denk dat iedereen dat ondertussen ook wel een beetje vindt en in de gaten heeft. Dat we natuurlijk een omslagpunt hebben bereikt waar het een beetje absurd wordt dat we... Nou, ik vind 80 miljoen varkens hebben in Nederland of kippen. Geen idee wat voor getallen dat zijn. Waanzinnige getallen. En ja, dat we nu ook tijd en geld en ruimte hebben om opnieuw te overwegen hoe een keten werkt of zou moeten werken. En ja, zo'n omreis cashew, zoals wij ze noemen, is natuurlijk een heel logisch verhaal dat we dat eigenlijk niet meer doen. En als je er dan ook nog bij vertelt dat je daardoor banen creëert, waarbij je inkomen creëert, ja, dan... En zorg je voor economische activiteit in Afrika. Nou, we zijn ook met z'n allen, ook in het politieke veld van tegenwoordig, natuurlijk heel erg bang over migratie enzovoort. Ja, als je natuurlijk gewoon zorgt voor goede banen, leefbaar loon, goede opleidingen in Afrika, wat toch een beetje de graanschuur gaat worden in de toekomst, als je mij vraagt. Ja, dan is iedereen volgens mij hartstikke blij. We moeten gewoon alleen wel een redelijke prijs willen betalen voor een product. En dat proberen we als Johnny Cashew te doen. Door een leuk merk te zijn. Leuk smaken met een goed verhaal. Hopen dat mensen ons omarmen. En ja, dan relatief graag die premium betalen om Johnny's te kopen.
Ja, want ja, jullie zijn bezig geweest met het ontwikkelen van een juiste prijsstructuur. Dus de boeren moeten goed betaald worden. Jullie betalen ook net iets meer. En uiteindelijk betaalt de klant meer. Was je niet bang om... Dat de klant niet bereid was om die prijs te betalen?
Ja, dat denk ik. Dat is natuurlijk altijd dezelfde discussie. Hè? Als ik het jou op de man afvraag, zeg ik zal nooit meer wat anders kopen dan Johnny Cashew. Als je natuurlijk bij het schap staat zo meteen.
Nee, ja, ik heb een duurzaam hartje. Dus, ik heb een zwak voor branding. Dus als ik zo'n mooie verpakking zie staan tegenover een standaard Albert Heijn huismerk, dan kies ik toch voor Johnny Cashew.
Ja, valt wel op. Hè? Er zijn weinig nootmerken. Die echt zo in de markt staan.
Nee.
Het is veel
heb jij daar een reden
huismerken?
Op?
Nou, we hebben natuurlijk goed onderzocht hoe dat allemaal zit. En Nederland is wel een hele bijzondere markt. Hè. 95% van de retail, en dan hebben we het over de supermarkt eigenlijk. Noten is huismerk. En 5% is eigenlijk tuinvis. En dan heb je nog een paar merken. En wij zijn natuurlijk in opmars. Dus binnenkort hopen we dat... schap iets verbreed te hebben. Maar Nederland is heel bijzonder. Het is echt de rest van Europa zien we veel meer een verdeling tussen merken en huismerk. Maar ja, Nederland...
En hoe kan dat in Nederland? Is dat puur prijs?
Ja, prijs.
Oké. Okay. Zijn te gierige Nederlanders allemaal?
Nou ja, ik denk dat de retail gewoon... ik denk dat ook Albert Heijn met zijn excellent en Lidl met een way to go. En ja, die huismerken zijn best heel goed tegenwoordig. Natuurlijk is helemaal niet zoveel mis mee. En je ziet gewoon een verschuiving van die retail dat ze zelf productie in handen nemen. Ja, dat is voor de consument fijn, want ze hoeven wat minder te betalen. En het is voor de retailer fijn, want ze hoeven minder te onderhandelen met allerlei partijen en te sourcen. Dus ik denk dat daar het wel een beetje vandaan komt.
En diezelfde gewilligheid die je dus waarschijnlijk bij de klanten ziet om een premium te betalen. Reageren retailers hetzelfde? Dus de supermarkten waar jullie aan verkopen, zijn die bereid om meer te betalen omdat het een tof merk is?
Nou, ik geloof niet zozeer omdat het een tof merk is. Maar wat je natuurlijk wel ziet, ook in retail en gewoon in Nederland, is dat, van Europa beter gezegd, is dat de wet- en regelaangeving aankomt. Vroeger kon je als supermarkt zeggen, nou... Ruben verkoopt mij, beter misschien Nick, jij verkoopt mij sokken. ik weet niet wat jij nog meer verkoopt, maar Nick, jij verkoopt sokken en die leg ik op het schap. Maar eigenlijk laat je die in een fabriek in Cambodja onder vreselijke omstandigheden in elkaar zetten. Nou,
ja, is niet waar.
Vroeger
ik verkoop mezelf.
Vroeger kreeg je dan een briefje van de retailer en die zei, teken even hier Nick dat je het onder goede omstandigheden hebt geproduceerd. Dan tekende jij en dan was het wat betreft de supermarkten de kous af. Nou, daar zeggen we van tegenwoordig in Europa, ja, dat kan niet meer. Want jij bent natuurlijk helemaal afhankelijk van die supermarkt om je sokken te verkopen. Dus jij doet eigenlijk alles wat zij willen om dat op het schap te houden. Dus die retail die heeft een verantwoordelijkheid terug te keten. En dat heet een due diligence directive die er vanuit Europa aankomt. En dat betekent dat je als retailer eigenlijk over iedere categorie moet weten of jij op de juiste manier invloed hebt uitgeoefend in de keten. Nou, en wat we dus zien bij retail is dat cashew daar een heel goed voorbeeld van is. Want ik vertelde je net al dat 55% wordt van de wereld cashewproductie vindt plaats in Afrika. 95% daarvan wordt in Vietnam gepeld. Maar die 95%, dan weet je niet meer waar het vandaan komt. Dus het zijn dus een noten uit Nigeria, het zijn noten uit Tanzania, uit Ivoorkust, uit Burkina. Dus je weet niet meer in welke fabriek dat gepeld is. Dus je weet ook niet onder welke omstandigheden. Je weet niet of die mensen goed betaald zijn. En als je dat niet kan aantonen, dan krijg je gewoon een dikke boete. En die boetes die kunnen oplopen tot 10% van je jaaromzet van een retailer. Nou, denk even aan Albert Heijn, 25.000 producten op het schap. 25.000 keer de kans dat je een fout maakt waar je niet per se zelf bewust van bent, maar dat je 10% van je omzet om je oren krijgt. Dus die mannen hebben allemaal onderzoek gedaan, en daar helpen wij ze natuurlijk graag mee, van hoe zit dat in de cashewketen, hoe kunnen we dat verbeteren en hoe kunnen we organiseren dat je daar geen risico in loopt. Dus dat is het due diligence verhaal. We zijn de eerste en enige ter wereld die dat helemaal ook rapportagetechnisch goed op orde hebben. Ja, en het tweede verhaal is eigenlijk de zogenaamde scope 3 emissies noemen ze dat. Hè. Dus dat is CO2 uitstoot. Heel belangrijk ook voor retailers. En we moeten natuurlijk aan allemaal targets voldoen. En de grootste emissies voor winkels over het algemeen zijn niet de winkels zelf. Hè. Dat kunnen ze natuurlijk wel fixen. Een paar zonnepanelen erop, elektrisch vrachtautootje, groen kantoor. Maar het zijn natuurlijk al die producten die in die winkel komen. Dat noemen we scope 3 emissies. Dus dat is eigenlijk buiten je schuld om. Nou, en Albert Heijn heeft bijvoorbeeld gezegd, wij willen 45% reductie daarop hebben in 2030. Nou, die cashew vaart natuurlijk normaal gesproken nog wel een eindje om. Er zijn heel veel emissies. Ja, en als wij in kunnen spelen op het reduceren van hun scope 3, ja, dan worden we daar ook graag gehoord. En ik denk dat dat een beetje de samenwerking is die het interessant maakt voor retailers om ons te listen. En ik denk ook zeker dat er vanuit inkoop en interesse is. En ook iedereen snapt wel dat het een goed verhaal is en een leuk product. En als wij het op de juiste prijs kunnen aanleveren, dat het dat ook voor hun klanten interessant is. Maar de hoofdreden zit toch echt in die due diligence en die scope 3 emissies die we kunnen reduceren.
Ja, precies. Want je noemde nu een aantal zaken. Zijn er dingen in de notenindustrie die je meer zou klassificeren als leuke marketing tools in plaats van dat het echt gericht is op duurzaamheid?
Nou, als je de notenindustrie als geheel, weet ik het eigenlijk niet zo goed. Ik denk dat in cashew is het wel gewoon, het is gewoon wel echt de casus. Daarom ben ik er ook opgedoken. Omdat als je kijkt naar amandelen bijvoorbeeld, hebben we natuurlijk ook, die komen uit Italië, die komen uit Turkije, die komen uit Californië. En de amandel uit Californië is een heel grote ramp. Dat is een soort van watervretend geheel. Heel Californië ongeveer drooggevallen door de amandelen en alle fruitbomen die ze daar neerzetten. Maar hoe kun jij nou als consument verschil weten tussen een Turkse, een Italiaanse en een Californië amandel? Dat is natuurlijk heel erg ingewikkeld. Dus dat is ook heel ingewikkeld om dat verhaal te verkopen. Terwijl met deze cashew is het zo'n logisch verhaal. Weet je? Er is bijna geen noot die in Afrika gepeld wordt. Het gaat allemaal naar de overkant. Dus het is een heel sterk marketingverhaal om te vertellen en een casus van te maken. En daarom zitten wij echt hierop. Omdat dat het is zo absurd, weet je wel. Er is gewoon helemaal geen twijfel over wat hier aan de hand is en dat we dat moeten veranderen.
Maar er zijn dus niet casussen binnen de cashew-industrie waar je zegt, nou, dit is echt puur marketing. Dit heeft eigenlijk helemaal niks meer met duurzaamheid te maken. Gewoon dingen die geroepen
worden. Nee, want ik denk dat wij de eerste zijn die hiermee begonnen zijn. We zien natuurlijk een aantal volgers nu. Hè. We zien wel een aantal andere partijen die ook met de cashew en duurzame cashew beginnen. Dus dat moedigen we natuurlijk aan. Dat is hartstikke mooi dat mensen onze lead daar
volgen. Is ook zo'n leuke naam of wat minder?
Nee, dus dat is wel een wat minder over het algemeen. maar kijk, uiteindelijk gaat het erom als iedereen maar roept over die omreiscashew, dan wordt die taart steeds groter. Dus is er ook meer ruimte voor mensen om daarin te innoveren. Dus dat moet nog aan. Ja, ik vertelde dus al, hè, dat noodschap is 95% PL. Dus je ziet steeds meer retailers die ook in een private label iets gaan doen met die cashew. Nou, en ook daar leveren wij graag voor natuurlijk.
Ja, ik kan me ook voorstellen als die noot niet eerst vanuit Afrika in een groot containerschip naar Vietnam en dan met containerschip terug naar Nederland, want het wordt niet gevlogen, denk ik.
Nee,
het containerschip. Dan duurt het ook ontzettend lang voordat je die eigenlijk in oorsprong verse noot in je schap hebt liggen. Is dat ook een groot verschil met wat jullie hebben?
Ja, dat scheelt natuurlijk een enorme hoeveelheid in tijd. Wij vinden natuurlijk inderdaad heel goed dat je het opmerkt dat onze noten een stuk lekkerder en verser zijn dan alle andere noten in de markt. Sowieso vinden wij de Tanzaniaanse noot de lekkerste noot, zegt iedereen ook. Ja, hoe kun je dat nou zeggen? Maar goed, dat vinden wij in ieder geval.
Nou, jullie zijn de experts, denk ik. Precies.
Dus ja, het is verser en lekkerder. En we weten in ieder geval ook waar het vandaan komt. Dat is misschien wel het belangrijkste. Maar die noten zijn op zich lang houdbaar. Dus het is niet zo dat je... Het is geen vis of zo die je binnenkort kortste keer op moet eten.
Zwem niet weg, nee.
Je had het net over bijproducten. Maar toen ik de eerste keer zag hoe een cashew wordt gegroeid, toen was het één grote verbazing. Want de cashew is niet een noot, maar het is een vrucht. Toch kun je daar wat meer over vertellen? Hoe gaat dat proces?
Ja, nou, goed onderzoek gedaan. Hè. Dus een cashewnoot die hangt er eigenlijk aan onderaan een soort van omgekeerde paprika aan een boom. Dat noemen we de cashewappel. Dat ziet er heel mooi uit. Allemaal mooie kleuren heeft dat.
Heb je hem al eens geproefd?
Ja.
En?
Het is heel...
Het is goed voor de Afrikaanse markt.
Zuur. je mond trekt helemaal samen. En men zegt, en dat is wel een beetje waar volgens mij, dat licht hallucinerende werking heeft.
Oké.
Okay. Als je twee van die appels achter elkaar opeet, dan schijn je redelijk...
Ik zie een markt. Laat die appels ook maar deze kant
komen. Ja, precies.
Gedoogbeleid.
Kunnen we het zo even over hebben. Maar die appel, dat is zo'n noemen we een schijnvrucht. Hè? Dus dat is eigenlijk een vrucht waar beesten op afkomen. En vaak is het zo dat juist de cashewnoot is geen noot, het is een zaadje. Het is eigenlijk de voortplanting van de cashew. Maar vaak willen we dat vogels dat opeten en dan vliegen ze ergens heen, poepen ze het uit en heb je een nieuwe boom. Nou, in dit geval willen ze juist dat het bij die bomen blijft. Dus die noot valt op de grond, die vrucht wordt opgegeten en dat zaadje blijft dus zeg maar liggen, wat wij de cashewnoot noemen.
Dus de vrucht is een afleiding?
Ja.
Puur als afleiding van dit is de vrucht, pak die maar en laat de noot met rust.
Precies.
De echte vrucht.
En waarom is dat?
Ja, dat is een evolutie.
Revolutionair,
zo bepaald.
Maar die boom wil dus een struik worden of zo. Dat in ieder geval eromheen.
Hij wil zich voortplanten. Ja.
Maar dan naast zich. De appel valt niet ver van de boom. De cashewappel valt niet ver van de boom.
Precies, dus die willen graag blijkbaar evolutionair. Is dat een goed idee?
Want ziet zo'n plantage dan ook zo eruit? Zit daar heel weinig ruimte tussen de bomen?
Nou, wij werken niet met plantages. Wij werken alleen maar met zo'n smallholder farmers. In Zuid-Amerika heb je wel een aantal plantages. En dat kun je wel voorstellen. Een beetje als een appelboomgaard hieruit zit. Een rij met bomen enzovoort. Ja. Wij werken met smallholder farmers. We hebben nu ongeveer 1200 boeren gecertificeerd onder ons schema.
Mensen die het doen omdat ze het echt leuk vinden.
Nou, zo ver zou ik ook niet willen gaan. Maar in ieder geval wel, omdat ze cashewbomen hebben en daar wel geld mee kunnen verdienen. Maar het zijn gewoon stukken land waar bomen opstaan, heel random. En iedereen weet ook, deze boom is van mij. En die ernaast staat kan van de buurman zijn. En die daarachter staat is misschien weer van mij. En gemiddeld heeft zo'n gezin 80 bomen. En die staan dus door een heel gebied heen op allerlei plekken. En zelf weten ze dus waar die staan. Het is verre van een plantage.
Grappig.
Maar ik kan me voorstellen, het zijn 80 bomen. Hoe ik het voor me zie, is het dezelfde als een soort van appelboom. Je hebt dus een vrucht of de cashew die eruit groeit. Heb je niet, is het niet dat je ontzettend veel bomen nodig hebt om maar een handjevol met cashews te krijgen?
Ja, nee, je hebt best wel wat bomen nodig om voor elkaar te krijgen. Het komt ongeveer 40 kilo ongepelde cashew van een boom per jaar, als ik het zo goed zeg uit mijn hoofd. Dus dat is een kilo of 10 gepeld. Maar goed, we weten ook allemaal, cashews niet...
Dat is één boom. Eén boom is 10 kilo gepeld, zoiets. Okay.
Dus,
dat is niet veel.
Dus je hebt misschien als boer 800 tot 1000 kilo per jaar die je verkoopt. Dat zou dan gepeld zijn, dat is natuurlijk ongepeld dat ze het verkopen. Maar ja, goed, dat is een duur product. Hè? Dus dat is voldoende om van te leven. Of van te leven is dan misschien wel een goede uitdrukking. Hè? En wij hebben gezegd, leven is mooi, maar je moet er ook normaal van kunnen leven. Dus we zijn de eerste die hebben bekeken, wat is dan normaal inkomen voor een cashewboer? Hè? Dat noemen we leefbaar inkomen. Dus we hebben uitgerekend wat voor prijs dat is. Dus wat betekent dat als je kinderen naar school kunnen, dat je jezelf kan verzekeren, dat je iedere maand wat geld opzij kan zetten op een spaarrekening.
Investeren in bitcoin.
Wie weet. Hè? Ik bedoel, Tanzania is wel heel erg bezig daarmee. En je ziet dus natuurlijk ook wel... zo'n mobieltje is natuurlijk toch wel een soort van computer voor iedereen. Ze zijn wel met alles bezig, maar dat is misschien een discussie voor een andere keer. En wij hebben dus dat uitgegeven. Ze betalen bovenop de marktprijs, bovenop de fair trade premium, nog een premium. Een Johnny Cashew premium, if you want.
Johnny Cash.
Johnny Cashew. Cash geven we er extra bij. Om te zorgen dat tot een leefbaar inkomen leidt.
Ik kan me ook voorstellen dat het inspireert als jij als boer in Tanzania, jij bent bezig met het verbouwen van, laten we iets anders zeggen.
Sla.
Sla, inderdaad. En je ziet dat de buurman cashew aan het verbouwen is en gewoon een goed loon daarvoor krijgt. Dat het inspireert om ook weer aan te sluiten aan die groeiende mars van boeren die ook cashews verbouwen.
Is het een elite product, ja? De cashew?
Elite product?
Ja, om te verbouwen als boer.
Nee, dat niet. Helemaal niet. Nee. Het is natuurlijk ook gewoon weer in bepaald gebied. Hè. Niet alles groeit overal. Dus het is een bepaald gebied waar dan het zuiden van Tanzania, wat een groot soort van cashew belt. En daar doet iedereen cashew. En als je wel meer naar het noorden van Tanzania gaat, zit iedereen in de bloemen of in de spergiebonen. Nou, zo is dat natuurlijk ook per gebied verschillend. Zeker geen elite crop. En iedereen is welkom.
Iedereen is bevriend.
Meer cashew.
Nou ja, ik bedoel, iedereen mag gewoon aan ons leveren. Dus laten we gewoon zorgen dat zoveel mogelijk mensen dat kunnen voor leverancier kunnen worden.
En die cashewappel, wat wordt daar dan in Afrika mee gedaan?
Ja, dat is het treurige van het verhaal, jongens. Meteen jullie dromen en duigen over importeren van hallucinerende cashewappels. Maar de natuur is een mooi ding. Dus tegen de tijd dat die noot of het zaadje eigenlijk rijp is, en dan valt die appel van de boom. En dat betekent dat die meteen begint aan het rottingsproces van de appel. Nou, het is nogal warm en vochtig daar, dus dat gaat in rap tempo. Dus als je die appel zou willen verwerken, ze pakken die appel op en draaien ze die noot eraf en dan gooien ze die appel eigenlijk weg. En lokaal stoken ze daar wel alcohol van bijvoorbeeld. Maar dat is echt wel...
Hallucinerende alcohol.
Ja, dat kun je wel redelijk van hallucineren volgens mij van dat spul. Ik weet niet of het aan de middelen ligt. Maar ja, het is best wel ingewikkeld om dat dan ook nog op een goede manier eruit te krijgen en te kunnen bewerken. Dus daar het zou heel mooi zijn als we daar ook waarde aan toe kunnen voegen. Maar op dit moment is het heel erg ingewikkeld om dat voor elkaar te krijgen. Want je zou het sap eruit moeten persen. En dan moet je de vezels eigenlijk gaan drogen daarna. Nou, dit is echt, je moet ongeveer 3 uur op een motor rijden om te komen waar dit allemaal plaatsvindt. Ja, dat zijn wel echt ingewikkelde plekken om dit soort van ketens op te zetten.
Ja, precies. Zijn eigenlijk binnen de notenindustrie of binnen de cashew-industrie nog zaken die heel normaal zijn binnen die industrie, maar die mensen buiten de industrie misschien nog schokkend ervaren of buiten de transport en het loon? Dat zijn een beetje de twee voor de hand liggende dingen.
Ja, precies. Nou, ik wou zeggen de omreis. Maar voor het rest is het een... er zijn geen misstanden in die industrie, heel specifiek. Ik heb goed gekeken naar kinderarbeid en zelf dat nou heel erg plaatsvindt. Dat vindt eigenlijk geen plaats en bijna geen plaats in deze ketens. Dus dat is heel geruststellend in ieder geval. Ja, en verwerken deze niet meer. Dus dat hebben we ook vanaf het begin af aan weer zelf op mogen zetten. Dus dat doen we ook gewoon goed. Dus dat is natuurlijk ook wel heel leuk. Maar geen gekke misstanden.
Ja, Ruben is altijd op zoek naar de dirty little secrets. Iets wat schokkend is, maar nu, gelukkig kunnen we er niks over vertellen.
Een saaie aflevering.
Ja, saaie aflevering. Ik zag op jullie website en op jullie Insta ook iets over good cashew. Wat kun je daarover vertellen?
Choose good cashew, dat is een beetje onze slogan geworden. Nou, die staat hier natuurlijk ook op, hè? De good. Ja. Nou, jullie als marketinggoeroes kunnen hier misschien nog wel enig advies over geven, maar Roel en ik... ik heb dus een landbouwachtergrond en Roel bouwt eigenlijk havens. Dus je kunt je een beetje voorstellen hoe deze jongens marketing bedreven. Dat ging heel goed. En toen moesten we een slogan bedenken voor onze cashew. En dat werd toen Choose Good Cashew. En wij hadden bedacht, we halen ons hele verhaal op een 3 zero's. Dus zero carbon, zero waste, zero poverty. Dat is eigenlijk onze 3 nullen.
Ah, dus de O's zijn eigenlijk...
Nullen.
Ja, kijk eens. Ja,
ik vind het leuk. Keurig goed.
Maar niemand snapt het. Dus dat is wel...
ik ook niet, maar als je nu uitlegt, is het wel...
Precies. Daar moeten we nog een slag in bedenken hoe we dat verder kunnen krijgen. Maar dat is echt het verhaal erachter.
En de 3 nullen zijn zero emissions?
Zero carbon. Dus we slopen natuurlijk het eerste deel eruit, waardoor we... 57% minder transportemissies hebben. Maar laten we eerlijk zijn, dat spul staat nog steeds in Afrika te groeien. Dus we moeten nog steeds met een boot hierheen. Dan gaan we nog steeds door het Suezkanaal. Dus dat is met zo'n groot containerschip. Nou, er komen hele grote dikke zwarte rookpluimen uit. Dus dan moeten we wel gewoon carbon compensatie doen. Hè? Dus dat kunnen we niet op een elektrische boot zetten of zo.
En hoe doe je dat, die compensatie?
Ja, wij werken samen met een ander bedrijf hier uit Amsterdam. Dat heet Good Shipping. En die gooien echt duurzame biobrandstof in schepen. Dus op die manier compenseren we daarvoor. En dat doen we dus ook voor Road. zeg maar de vrachtauto's waar we mee rijden in Tanzania, die van de fabriek naar de haven gaan. En dat gedeelte wat nog op diesel rijdt hier in Nederland, compenseren we daar ook mee. En de vaart, nou, dan heb je nog de fabriek in Tanzania. Nou, het grote voordeel van al die schilletjes die we nu pellen daar is dat het ook een goede brandstof is. Dus we kunnen eigenlijk met 80% van onze voorziening, elektriciteitsvoorziening, kunnen we via stoomgeneratie doen.
Zo.
Met die notendoppen verbranden. We hebben nog een heel klein beetje elektriciteit nodig. Ja, en Tanzania is allemaal waterkracht, of het grootste gedeelte is waterkracht. Dus dat
geen zonne-energie?
Nee, ze zitten daar heel erg op waterkracht. Ze hebben daar een van de nieuwste, grootste waterkrachtcentrales ter wereld net aangezet. Dus dat betekent eigenlijk allemaal groene energie in Tanzania. Dus dat is mooi. Ja, en dan hebben we nog een stukje distributie naar de distributiecentra en het verpakken en het roosteren hier. Nou, en dat compenseren we ook. Door projecten in Tanzania te steunen. Met de focus op agroforestry. Dus op die manier komen we op zero carbon. Nou, zero waste, dat is eigenlijk ook tweeledig. Hè? Dus we hebben het al even gehad over die gebroken noten. Dus we willen gewoon al die noten verwaarden voor een goede prijs.
Ieder nootje verdienen plek in het zakje.
Precies. Of op een andere plek op het schap als ijs, als kaas, als cashewpasta. Dat maakt ons niet zoveel uit, maar het moet gewoon op het schap komen. En het derde is zero poverty. En we vinden gewoon dat iedereen moet kunnen leven van wat we doen. Dat is voor de boer, dat is voor de mensen in de fabriek en voor onszelf zo. Dus daar strijden we ook voor. Dat dat gewoon binnen normale proporties moet gebeuren.
Zero waste, zero carbon en zero poverty.
Ja.
Nice.
Maar is het zakje dan ook biologisch opbreekbaar en wat... Ik weet niet in hoeverre je doortrekt, zero waste.
Ja, en dat is zeker. Dus ook hier is heel goed over nagedacht. En ook hier komen je natuurlijk allemaal leuker productontwikkelingsverhalen uit. Maar het is natuurlijk wel een product wat begast moet worden. Hè? Dus je kunt het niet in zuurstof, dan wordt het slof, noemen ze dat. Dan krijg je zachte noten en dan wordt het een beetje ranzig op een gegeven moment. Een beetje vies. Dus dat willen we natuurlijk niet, vieze noten. Dus je moet dat begassen, noemen ze dat. Hè. Ze mag zuurstof. Ja, en dan word je wel beperkt in de opties die je kan gebruiken. Papier laat dat door. Nou, en dan ga je natuurlijk heel erg kijken in de markt waar je actief bent. Nou, we zijn natuurlijk vooral in de Nederlandse markt actief. En in Nederland zijn we in ieder geval relatief goed in recyclen. Nou, en dan is de volgende manier vragen. Zeg, wat moet je dan recyclen? Nou, de meeste mensen kennen noten en chipszakken. Hè. Dat zijn bijvoorbeeld een blauwe voorkant en een zilveren binnenkant. Dat is heel slecht, want die kun je niet scheiden, die twee lagen. Dus dat gaat bij het grofvuil, zeg maar, dat wordt verbrand. Ja, wij hebben een monoplastic, dus dat is hetzelfde aan de buitenkant, hetzelfde aan de binnenkant. Dus dat kan dan in de recyclebak en op die manier in theorie weer gerecycled worden. Ja, en dat heeft veel minder impact op het milieu, want het wordt gewoon wel uit olie gemaakt, dan bijvoorbeeld blik of papier. Heel veel mensen denken papier is heel erg duurzaam. Maar ja, er moeten wel bomen voor verbouwen. En dan krijg je weer zo'n mooie tas. Ja, en eigenlijk gebruik je die één keer. En dan gaat die natuurlijk weer de prullenbak in. En papier is veel moeilijker te recyclen dan plastic. Dus de footprint van dit is vele malen lager dan papier of blik of et cetera. Ja, dus dat proberen we ook daar door te trekken. De waste line.
En cashewnoten in blik waar statiegeld op zit, is dat een oplossing?
Of glas?
Ja, glas.
Dat zijn begassen is dus heel moeilijk met glas. We hebben lang gewerkt samen met Pieter Pot, die natuurlijk nu wat moeilijkere tijden voor de boeg heeft. Maar misschien komt het nog goed. Maar ja, op zich in zo'n wekpot kun je het best wel weer een tijdje goed houden. Dus dat zou kunnen. Maar glas is zwaar, dus dan moet je ook weer transporteren. Kilo's, ook ingewikkeld. De statiegeld zit alleen op drankblikken, niet op etense blikken. Dus voorlopig is dat nog niet aan de hand. En je kunt je ook afvragen, dat is ook een andere discussie, of blik een heel goed idee is. Het goede nieuws van blik is dat het tot in de eeuwigheid recyclebaar is. Uit iedere afvalstroom gehaald kan worden, omdat ze overal toch een grote magneet boven hangen. Dus het maakt dan ook niet uit als je het per ongeluk in de biobak gooit, of in de grofvuilbak, of in de plasticbak. Want overal hangt die magneet boven, wordt er toch uitgefilterd. Maar ja, het is natuurlijk wel een redelijk energie-intensief proces met grote mijnen enzovoort. Dus,
uiteindelijk is plastic alsnog de meest duurzame optie?
Ja, je zou het niet verwachten, maar eigenlijk komt het daar vaak op uit. Ja.
Dus het moet alleen niet in het milieu terechtkomen en afbreken tot micro- en nanoplastics.
Absoluut, dat is het. Ja, single-use plastic, dat is het ergste, maar zolang je het recycelt, is er eigenlijk geen... Geen problemen.
Ja, nou, dan moeten we nog op wet en regelgeving een stap zetten. Hè? Want wij zijn dus omdat we voedsel verpakken, mogen wij dus geen gerecycled plastic gebruiken. omdat ze dat dan met voedselveiligheid ingewikkeld vinden. Maar ja. Ik denk zelf dat het best zou moeten kunnen. Ja.
Dus dankzij de regels moeten supermarkten strenger inkopen, wat voordelig voor jullie is. Maar dankzij de regels zijn jullie niet in staat om volledig gerecyclede plastic te
gebruiken. Nee, dat mag niet. Maar nou, wie weet dat dat ook binnenkort komt, naar aanleiding van deze show.
Ja, precies. Ja, sowieso Den Haag, die luistert altijd naar onze podcast.
Mark Rutte, weet ik het van.
Vaste luisteraar, absoluut.
Vaste luisteraar. Geert ook, of...
Dat weten we.
Dat weet ik nog niet.
Nee, misschien moeten we dan de onderwerpen anders insteken.
Ja.
Het gaat tegen immigratie, toch?
Ja, inderdaad.
Nou, volgens mij zijn we er wel, de eerste aflevering.
Aflevering 1 is rond. We hebben het mooi verpakt in plastic. We gaan door met aflevering 2. Die komt over...
Twee
weken komt die uit. En daar gaan we meer hebben over ondernemerschap, marketinglessen en verdere productontwikkeling. Waar gaat Johnny Cashew naartoe? Nou, bedankt voor het luisteren.
Ja, misschien nog leuk. Waar kunnen ze Johnny Cashew kopen?
Nou, op dit moment kun je bijna elke Albert Heijn gewoon ons vinden. Bij Picnic, bij Ecoplaza.
In de pot.
Als ze het halen, ook weer hoop ik via onze website. Iedereen kan tegenwoordig kopen.
Je kan er niet omheen.
Nee. Als het goed is niet.
Nou, we zetten alles in de show notes, dus www.semiinteressant.nl/shownotes. En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren.
Ciao, ciao.